Gemeente, jongeren, er is een lied in de bundel op toonhoogte en dat gaat zo. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. En dat is nou precies waar we vanavond over gaan nadenken, want die regels zijn genomen uit Psalm 68, vers 20 en vers 21 en dat is onze tekst. Ik zet boven de preek, geprezen zij de Heere. En dan gaan we letten op David die zijn God dankt. En hij dankt die God ten eerste die ons leven draagt. Er staat in vers 20, gelooft zij de Heere dag aan dag, overlaat of draagt hij ons. Ten tweede, David dankt die God die ons heil bewerkt. Er staat in vers 20, die God is, onze zaligheid of ons heil, Selah. Ja, die God is onze God van volkomen zaligheid. En de derde gedachte is, David dankt die God die ons van de dood verlost. Vers 21 eindigt met deze zin, en bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ik zet dus boven de preek, geprezen zij de Heere. En we gaan op drie gedachten letten. David dankt God, ten eerste, die ons leven draagt. Ten tweede, die ons heil bewerkt. En ten derde, die ons van de dood verlost. Gemeente, Psalm 68 is een machtige psalm. En dat merk je ook altijd een klein beetje in de kerk. Psalm 68, vers 10, we hebben het zojuist gezongen, dat zingt u uit volle borst mee, zonder in je boekje te kijken. Dat behoort tot de toppers van de favoriete melodieën die we zingen. Maar ook Psalm 68, vers 2 is bekend. Ik heb die nog wel eens een heel enkel keer gezongen bij een geopend graf. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En dan gaat dat lichaam het graf in. En dan mag je weten, de overledene, dat was een kind des Heren die ervan getuigd heeft. Zingen bij het graf. Psalm 68 is ook bekend in de kerkgeschiedenis. Ik zal u drie voorbeelden noemen. De Franse gereformeerden, de Hugenoten, die zongen met voorliefde Psalm 68. Ze waren vreselijk verdrukt en vervolgd. Psalm 68 wordt wel genoemd de Marseillaise, het volkslied van de Hugenoten. Ook de Geuzen hebben Psalm 68 gezongen in hun strijd tegen de Spaanse Armada. En ook in Schotland onder de Covenanters was deze psalm favoriet. Een echte strijd, geestelijke strijd en overwinningspsalm. Waarin het gaat over die machtige God die opstaat en die machteloze vijanden verjaagt en verstrooit en doet vluchten. Maar die zijn volk verblijdt, vrolijk maakt. Zodat er zelfs tamboerijnen aan te pas komen en snarenspel. En dat God in zijn heiligdom de lof wordt toegebracht in Jeruzalem. En als je dan deze psalm leest, gemeente, dan is vers 20 en 21, dat is precies het midden van deze psalm. De spil waar het om draait ook. In de versen 1 tot en met 19, dan kijkt David als het ware achterom. En dan denkt hij aan al die machtige daden die God gedaan heeft. We hebben het gelezen, de eerste versen. De uittocht uit Egypte, vers 8, o God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid, de uittocht uit Egypte. De openbaring op de Sinaï, en Sinaï in heiligheid. Hoe de Heere zorgde voor zijn volk in de woestijn. Hoe de Heere ze inbracht in het land Kanaan, vers 12. Hoe de Heere de koningen der heerscharen, hoe de Heere de koningen deed wegvluchten, de Canaanitische koningen. Ze zijn met hun heren weggevlucht. God gaf overwinning in het land aan zijn volk. En vervolgens gaat het naar Sion, de berg die God heeft uitverkoren. Niet Bazan, die bultige berg in het noorden, maar die kleine heuvel Sion. Die heeft hij als zijn woonplaats begeerd. En dat de Heere dan die berg Sion gaat bestijgen, dat hij daar gaat wonen, dat daar de tempel komt te staan en de ark. Dat de Heere daar gaat wonen, ja, daar gaat het om. De ark naar Sion, daar gaat het om. God die als het ware vanuit de Sinaï optrekt en zijn rustplaats vindt in Sion. Hij rijdt door de vlakke velden van de woestijn en hij vindt rust in die woonplaats, Sion. Nou, daar gaat het over in de eerste 20 versen. David kijkt terug. Die machtige daden van God. En vanaf vers 22 tot het einde kijkt David vooruit. Is er verwachting? En dan hoopt David dat zijn God, de God van Israël, dat de koningen zullen komen en dat ze van alle kanten zullen komen om die God te eren met hun geschenken. Nachtige psalm. Dat de koningen zullen komen der aarde om die God met eerbied te prijzen. Wat is de achtergrond van deze psalm? David heeft hem gemaakt, staat er in vers 1, een lied van David. En de achtergrond van deze psalm is dat koning David, is pas koning geworden, de vijanden, de Filistijnen zijn verslagen, dat is Gods hand geweest. De vijanden heeft hij geen last meer van voorlopig. En dan gaat David de ark brengen naar de Sion, Jeruzalem. De ark van God. En u weet misschien wel hoe dat gaat, hè? Dan op een gegeven moment wordt die ark gehaald uit het huis van Obed-Edom. De schouders van de levieten. En om de zes passen, bij de zevende pas, wordt er dan een offer gebracht en dan weer zes passen. En zo gaat die langzaam, gaat die ark, die van Gods gunst getuigt, wordt die ark vanuit het huis van Obed-Edom gebracht op de heuvel, de berg Sion. En daar krijg je dan een plek. En dat is me een feest geweest, gemeente. Daar getuigt deze psalm ook van. Hier wordt gesproken over een feeststoet. Een processie aan alle kanten. He, snarenspel en rijdans. En David die uit alle macht danste voor de ark. Voor het aangezicht des Heren. Verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Mensen aan de, aan de kant, want de ark komt eraan. De ark waar tussen de cherubs onze God woont. En die moet naar het heiligdom, Sion. En dan komt op een gegeven moment die ark aan in Sion. Dat is vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ja. En dan deelt David brood uit en vlees uit. En krijgen de mensen een flesje wijn van hem. En wat is daar de betekenis nou van? Nou, in het Nieuwe Testament zien we dat dit dat toegepast wordt op de hemelvaart van de Heer Jezus. Deze psalm spreekt van Christus. Gij zijt opgevaren in de hoogte, zoals de ark naar de Sion werd gebracht. Zo is de Heer Jezus, beeld van de ark. Zo is de Heer Jezus, die is naar het hemelse Jeruzalem gevaren, met de hemelvaart. Waar hij nu zit aan de rechterhand en gave uitdeelt tot der mensen troost, opdat zelfs wederhoren kroost altijd bij u zou wonen. Hierin wordt de overwinning van de Heer Jezus bezongen op Psalm 68. De machten van het kwaad die zijn machteloos geworden. God geeft gave aan de gemeente. En zelfs de wederhorigen mogen bij hem wonen. En nou kom ik bij de tekst, vers 20. En die begint met geloofd zij de Heere. Dag aan dag overlaat hij ons. Als iemand een NBV bij zich heeft, nieuwe Bijbelvertaling, dan zie je dat dat dag bij dag, dat wordt niet betrokken op wat God doet, maar op wat wij doen. Daar staat geloofd zij de Heere dag bij dag. Met andere woorden, elke dag, niet alleen op dankdag één keer in een jaar, maar elke dag mag je de Heere prijzen en loven voor wat hij doet, is en geeft. Dat vind ik ook een mooie zet van de NBV. Dag aan dag de Heere loven. Er is elke dag wel een reden voor. En waarom looft David hier de Heere? Gelooft zij de Heere? Nou, ik heb het al gezegd. Omdat hij terugziet, hij gedenkt aan die machtige daden die God voor Israël in het verleden heeft gedaan. Die worden opgesomd. Hij begint niet zomaar met prezen, maar hij heeft een reden waarom hij God prijst. Daarom loof ik God, omdat hij zulke machtige daden heeft gedaan in het verleden tot nu toe. Gelooft zij God met diepst ontzag. U ziet dat de grondtoon van deze psalm, dat is de lofzang, dat is de lof, het loflied. En ik denk, gemeente, dat dankbaarheid, dat is de basishouding van een wedergeboren hart. Het kan niet anders dan wanneer je van je zonde bent verlost, uit de ellende door God bent verlost. Daar kan het niet anders of de danktoon is de basishouding van je hart. En dat is ook het einddoel waar het allemaal op uitloopt. Als David hier zingt, geloofd zij de Heere, dan is dat een preludium, een voorspel op waar het uiteindelijk op uitloopt. Want eenmaal zal alles wat adem heeft, de Heere loven. Matthew Henry heb ik er eens op nagekeken. Zijn Bijbelverklaring die zegt dit. Hij zegt, wat is het toch eigenlijk verdrietig dat deze aarde vol is van Gods goedheid, maar zo leeg is van zijn lofprijzing. En wat is het toch eigenlijk verdrietig dat er zoveel zijn die wel leven van Gods gave, maar niet leven tot Gods eer. Degene die zich dat nou het meest bewust is, dat hij de minste zegen onwaardig is, die zal het hardste vandaag gaan loven, gelooft zij God met diepst ontzag. Geloven en loven, dat heeft met elkaar te maken. Dat heeft met elkaar te maken. De duivel die zingt niet tot Gods eer. Dat is een sombere geest. En die wil je het liefst tot zwijgen brengen. Maar als je overladen bent met Gods gunst bewijzen. Kom, laten we hem dan vanavond overladen met onze dankzegging. Ik vind het zo mooi, Calvijn. Het is altijd Calvijn wat de klok slaat. Maar ja, Calvijn had toch wel heel erg mooie dingen ook. Die instituties vorige week aangeboden, nieuw vertaald en zo. En die institutie, die dikke pil, prachtig werk, door te nemen, door te spitten, door te ploegen. Maar de laatste zin, de allerlaatste woorden van de institutie die Calvijn schreef, dat waren de woorden, Laus Deo. Lof aan God, geloofd zij God. Met diepst ontzag. Zie je wel, dat is de grondtoon van een wederom geboren hart. Geloofd zij God, wie is die God dan? Ach, daar hebben we van gezongen. En daar zingt hele deze psalm van. Dat is een God die zich openbaart als een vreselijk God voor de vijand. Als hij opstaat, dan zwaait er wat voor zijn tegenstanders. Maar dat is ook een God die zich ontfermt over de zwakken. Die de wezen recht verschaft. De weduwe recht verschaft. Die een vader is der wezen. Die God die de onvruchtbare uit mensenmin zet in een huisgezin. Die de gevangenen vrijheid schenkt. Ja. En dat is ook waar gemeente. Ook in onze gemeente zijn er die onvruchtbaar waren. En die wonder boven wonder in verwachting zijn geraakt. Dat is de God van Psalm 68, waar je dat kindje, die dat kindje in je moederschoot aan het weven is. Nou, de eerste gedachte, de achtergrond. Dan gaan we kijken naar de eerste gedachte. Die God die ons draagt. Er staat in vers 20, geloof zij de Heer, dag bij dag overlaat hij ons. Een andere vertaling heeft, Luthervertaling, de vertaling van 51 heeft, dag aan dag draagt hij ons. Je kan het alle twee vertalen. Je zou kunnen vertalen, er staat letterlijk zo'n woord wat betekent, hij laat op ons. Hij laat op ons zijn zegeningen, of je kan vertalen, hij laat onszelf op zich. Zodat hij ons dus draagt. Nou, dan weet ik niet hoe u vanavond hier zit, gemeente. Maar dankdag, dan kan je verschillende gevoelens geven. Ook een beetje een dubbel gevoel. Van, moet ik nou per se vandaag dankbaar zijn? Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn die hier vanavond zitten en die werkelijk blij zijn. Ik heb er naar uitgezien, ik heb ook alle reden om de Heere God vanavond in ootmoedig dank te betuigen. Er is zoveel, ik heb zoveel gekregen dit afgelopen half jaar. De Heer heeft me overladen met zijn weldaden, werkelijk. Ik heb de laatste maanden mogen liggen in de honing van Gods liefde. Heerlijk. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunstbewijs. Ja, dan ben je blij. Het kan ook zijn dat je hier vanavond zit, en dat is best mogelijk dat dat de meerderheid is, die zegt van ik zit hier met dankdag omdat ik weet dat dat hoort, ik ben dat gewend, maar eigenlijk ben ik een teleurgesteld mens. Ik kan nou niet zeggen dat ik zo vreselijk veel gekregen heb, eerlijk gezegd. Er is al vreselijk veel gebeurd die afgelopen half jaar. Dagen, weken, maanden, waarin er heel veel is gebeurd wat mij verdrietig stemt. Tegenslag op tegenslag. Ik heb in de bijtende pekel gelegen voor mijn gevoel. En het doet zeer, het bijt me. Nou, en beide zitten dus in de tekst. Dat vind ik het mooie van die dubbele vertaling. Hij overlaat ons dag aan dag. Laten we eerst kijken naar het positieve. Dat is een mooi beeld, dat beeld van overladen, overvloed. Daar zit de beeldspraak in van een boerenwagen, een landbouw. Een boerenwagen die volgeladen wordt met korenschoven. En die worden geladen op die kar, en nog meer geladen, en nog meer geladen. En laat maar op, en op een gegeven moment is die kar vol, overvol, overbeladen. De ene schoof, de andere schoof, en nog eentje erop, en nog eentje erop. Totdat die wagen uiteindelijk gaat doorbuigen. En dat de assen van die kar bijna gaan begeven. Hij overlaat ons. Hij overlaat ons met zijn gunstbewijzen, zingt de berijm. Niet weinig dus, niet licht, niet af en toe, maar dag aan dag. Zonder één dag over te slaan, zonder tussenpozen. En niet voor een enkeling, maar hij overlaat ons. Dat doet de Heere bij veel mensen. Ander beeld, beeld van de appelboom. Die takken die zijn vol met vruchten, waardoor die takken van die boom die gaan doorbuigen. Ander beeld in de Bijbel, dat bootje van Petrus. Heel de nacht niks gevangen, de andere dag werp je net nou eens, steek nou eens af naar diepe wateren. En dan trekken ze die netten in die boot. En dan staat er in die hele boot was overvol. Ze zonken bijna. Overladen. Het stapelt zich maar op. Ja, gemeente, dat kan. Ik geloof werkelijk dat er periodes zijn in het leven van een kind van God. Waarin je in de honing mag liggen. Dat je met een David van harte gaat zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Als je het gaat opsommen. En dat voor ons. Wie zijn die ons? Dat zijn zondige mensen. Dat zijn wederhorig kroos. Dat zijn weerspannig. Dat zijn dwarsliggers. En dat maakt het wonder nou des te groter. Je kunt het niet op. Meevallers. Het valt zomaar in je schoot. Ja, dat is geweldig. Er zijn nog stukken op de smalle weg waar de zon schijnt in je hart. En waar het voorspoed is. Daar mag je alleen maar dankbaar zijn. Augustinus heeft een mooi woord gezegd. Hij zegt, God zorgt voor mij alsof ik op de hele aarde het enige kind was waarvoor hij heeft te zorgen. En alsof dat enige kind hem nooit verdriet heeft gedaan. Zo goed zorgt God. Dag aan dag. Dagelijks begenadigd. Laten we daar eens even op gaan doordenken, gemeente. Als we dat nou eens concreet proberen in te vullen. Nou, laten we nou alleen maar kijken naar de tijdelijke zegeningen die God u en mij gaf. Alleen het feit dat je kan ademhalen. Dat je een regelmatige hartslag hebt. Dat is een zegen, dat is een wonder. Wij hebben het tussen de middag en de dankdag ook meegemaakt dat een onzer het aan haar hart kreeg. Met ernstige hartritmestoornis. En opeens gaat het als een schok door je heen. Dat mijn hart nou klopt en blijft kloppen. Als je oud bent. Maar ook als je nog jong bent. Vindt u dat geen wonder? Sinds mei dit jaar is dat voor mij een wonder geworden. Dat je hersens nog functioneren. Dat je nog kan praten. Er ligt nu een zuster, een oude zuster. Laat ik het zo eens zeggen. In Zonneburg. Nee, niet in Zonneburg. In Antonius. En die zal niet zo lang meer leven, mevrouw Nieuwenhuizen. Die kan niet meer praten. Als die wat wil zeggen, dan heeft ze een schrijftafeltje. Net zoals Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Dan moest ze wat woorden opschrijven. Dan kan niet meer praten. En dan zit je daar, dan denk ik, heren, dat ik nou nog kan praten. Dat ik nou nog tegen mijn vrouw en tegen mijn kinderen kan zeggen dat ik veel van ze hou. Mooi doen. Als je nog kan praten. Kijk, dat zijn van die gewone dingen die eigenlijk heel bijzonder zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor voedsel en kleding en onderdak. En dan moet je vooral letten op de Heer Jezus. Als je nou ziet op hem en je let op het kruis. dan zie je, hij was zonder eten, hij was zonder drinken, hij was zonder kleren, hij was zonder mensen, hij was zonder God, hij was zonder licht. Hij miste alles. En nou krijg ik alles. De gehoorzame zoon miste alles. En de verloren zoon, die krijgt alles. Dag aan dag overlaat hij ons. Kerkelijke zegeningen. Ja, zijn er ook geweest. Zo na 4 jaar dat u en ik aan elkaar verbonden zijn. Mensen, mag ik het wel persoonlijk zeggen? Werkelijk. In het eerste jaar kon ik het eigenlijk nog niet zo hoor, eerlijk gezegd. Maar de laatste tijd, dan kan ik de Heer hartelijk danken dat ik verbonden ben aan Rotterdam. Dan voel ik de band door God gelegd. Nou, dat is toch iets om dankbaar voor te zijn. He, dat we aan elkaar verbonden zijn en dat de band het woord is. Dat je als gemeente ook warmte onderling mag ervaren als broeders en zusters. Dat je het evangelie mag horen en mag verkondigen, die blijde boodschap. Dat we 22 belijdeniskatechisanten mochten hebben op tweede paasdag. Dat de Heere gesproken heeft op avondmaalzondagen voor deze en die. Dat de Heere gesproken heeft ook door die ene preek die God gebruikt heeft over Jesaja 43 vers 2. Weet u dat nog? Als je zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En als u door rivieren gaat, ze zullen u niet overstromen. Als u gaat door het vuur, het zal u niet verbranden. De vlam zal u niet aansteken. Die preek heeft God gebruikt. Ik denk terug naan de afgelopen tijd. Ik denk terug aan de lijdenstijd waarin we stil mochten staan bij die teksten uit Jesaja 53, dat evangelie in het Oude Testament. Ik denk terug aan de uitzendingdienst van Nico en Jolanda Bontebal. Reden om dankbaar voor te zijn. En dat er nu ook anderen zich voorbereiden om de zending in te gaan. Een gezegende en gezonde gemeente is ook een zendende gemeente. En daar ben ik oprecht de Heere dankbaar voor. De Heere nog mest legt om je levensboom. Zondag aan zondag. Mest om je levensboom, omdat je vruchten van bekering gaat voortbrengen. Dat de Heere nog niet doet naar je zonde, hoewel je nog niet voor hem gebogen hebt. Hoewel je nog niet met je hebben en houden overboord bent gegaan. Maar dat hij je nog draagt en verdraagt, dat is een groot wonder. Ook geestelijke zegeningen, mensen. Kom, uw hart er een beetje bij? Als het gaat over geestelijke zegeningen. Ik heb het gehad over tijdelijke zegeningen, over kerkelijke zegeningen. Maar nou over geestelijke zegeningen. Wie kan daarvan meegetuigen dat in het afgelopen half jaar, dat de Heere je getrokken hebt. Dat je voelde dat er aan je getrokken werd. Van de ene kant, maar ook van de kant van de Satan, maar ook van de kant van de Heilige Geest. Je aandacht werd getrokken naar het woord. Terwijl je normaal eigenlijk een beetje om je heen zat te kijken. Je was zo gauw afgeleid. Je was zo gauw kwijt. Maar nu eet je het op en nu drink je het op en je onthoudt het nog ook. Kan soms dagen daarna nog blijven zingen. Kan dagen daarna nog eens terugkomen, die fladden van de zondagse dienst. Gek. Raar. Nee, een wonder. De Heer is met je bezig, joh. De Heer is met je bezig. Dat je in het afgelopen half jaar misschien wel voor het eerst aan het avondmaal bent geweest. En je zegt, nou, ik vrede mijn God. Nou is de Heer gekomen, dan mag ik het weten. Ook voor mij, ook voor mij. De Heer een nadere weldaden heeft gegeven. Als je dieper wordt ingeleid als kind van God. Als je meer kennis van de Heer Jezus mag krijgen met je hoofd, maar ook met je hart. Weet je, als ze vroeger zeiden, als je geestelijke oefeningen hebt mogen ontvangen. Nadere geestelijke oefeningen. Om dan meer te ontdekken wat er in je hart is en meer te ontdekken wie God is voor zo een als jij bent. Als je bevestigingen hebt gekregen. Als je persoonlijk hebt mogen ervaren, zijn oog slaat mij in liefde gade. Met eerbied gesproken dat je wel eens een knipoog van God gekregen hebt. Dat de hemel aan je denkt. Nou, dat is iets om de Heere voor te danken. Ik kan me voorstellen, mensen, als hij daarin komt, dat je bij die boer gaat staan, die boer in Zeeland, al jaren geleden, Maar die had een hele akker en die man die heeft zijn akker ingezaaid. En dat deed hij in de vorm van de woorden, God is goed. Hij zaaide zijn akker in met de woorden, hij zaaide in zijn akker de woorden, de Heere is goed. Of ik denk aan die oude christin. Sprak eens over het woord Eben Haezer. Weet je wat dat betekent, Eben Haezer? Letterlijk een steen. En Eben Haezer, een steen van hulp. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Een steen der hulp. Die oude christin die zei, als ik terugkijk op mijn levensweg, dan zie ik niet slechts hier een steen der hulp. En dan de hele tijd niks en dan daar een steen der hulp en dan daar nog eens een. Nee, zegt ze. Als ik terugkijk op mijn levensweg, dan zie ik zoveel stenen der hulp, dat ik liever spreek van een muur der hulp. Links en rechts en overal in mijn hele leven, Ebenezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen, een muur der hulp. Ja, dag aan dag overlaat hij ons. En als ik dan 1% moet inleveren van mijn welvaart. Kom, laten we maar eens gaan tellen. Laten we maar eens op gaan sommen wat God voor ons opstapelde. En misschien moet je dan ook wel zeggen, ja, die kar van mijn leven. Als ik daarover nadenk, die kar van mijn leven, die buigt dan ook wel eens door. Het wordt voller en al voller en nog voller en overvol. Hij overlaat dat de bodem van je wagen gaat doorbuigen. En dat de assen het nauwelijks houden. Ik zie het bij Petrus. Als dat bootje helemaal vol is, hè. Weet je wat er dan gebeurt? Dan kunnen de assen van Petrus' lichaam, zijn benen, die kunnen het niet meer houden. En hij valt op zijn knieën. Hij valt op zijn knieën en zegt, Heer, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Zoveel goeds tegenover zoveel kwaads. Doorgebogen. Nou, dat is de ene betekenis. Nu ga ik naar de andere kant. Ik zei u, je kan ook vertalen met dag en nacht, draagt hij ons. En daar zit meer in die kant van die teleurstelling. Hè? Niet in de honing, maar je lag in de pekel. Er is zoveel gebeurd die afgelopen tijd. Zo kan je het ook lezen. De concrete zegeningen, ja, ze zullen er zo zijn geweest, maar ik zie ze momenteel niet, eerlijk gezegd, dominee. En dat denk ik aan die mensen die vanavond in de kerk zitten of die meeluisteren in Icasia, die veel moeite hebben meegemaakt. Nog steeds. Een zware periode in je leven door moet. Je levenswagen buigt ook door, maar niet van de zegen, maar van de lasten, van de moeite, van het kruis wat je moet dragen. En dat buigt mij diep ter neder. Ik kan me zo voorstellen als je ziek was en je hebt zo vurig gehoopt op genezing en het bleef uit. De hemel gaf geen antwoord. Dat is erg. Ik kan me voorstellen als je examen hebt gedaan, je hebt geblokt afgelopen mei. Je hebt geblokt en je hebt er flink je best voor gedaan en je bent gezakt. Je haalde het toch niet. Een baan waar je zo vurig om gebeden had. Je hebt erop gesolliciteerd en je hoopte erop. Maar het ging aan je neus voorbij. Je hebt nog steeds geen werk. Ik kan me ook voorstellen. Ja. Als je zo graag een meisje wil hebben. Je vindt een meisje heel erg leuk. Je hebt er ook om gebeden. En dat meisje gaat nou toevallig met een andere jongen mee. Ja, dan voel je je teleurgesteld. Dan voel je je teleur. Het ging niet door. En dan toch, hè, gemeente, jong en oud, dag aan dag, nou niet overladen, maar wel die hand eronder. Als je dat dan mag weten, als je dat bij tijd en ogenblikken mag voelen, heren, die eeuwige armen, ze zitten er toch onder mijn leven. U hebt me niet vergeten en niet verlaten. Die sterke vaderarmen. Ik voel me toch door u gedragen. Elke morgen, elke avond en ook weer de andere morgen, dag aan dag. Dat is ook een mooi beeld, gemeente. Die dag aan dag draagt hij ons. Dat wil zeggen, die eeuwige armen eronder, dat is een teken, dat is een teerbeeld, een teerbeeld. Zoals een moeder haar kind draagt. Dat is een teerbeeld. Dragen en dragen is twee. Je kan het al puffend doen. Wat zwaar zeg. Van ook vanaf was van het vrachie. Maar een moeder, haar liefde, die doet het nooit puffend. En dan zegt de Heere God, tot de grijsheid toe zal ik je dragen. Als een kind zal ik je dragen. Een mooi beeld. Teerbeeld. Geeft natuurlijk ook iets weer van de almacht van God. Hij is zo sterk, geen last is hem te zwaar. Die eeuwige armen, die worden nooit moe. Omdat het Gods armen zijn, omdat het Vader armen zijn, omdat het zijn Vader armen zijn. Daarom. Tot de grijsheid toe zal ik je dragen. Een teerbeeld, een beeld van Gods almacht ook. Ook een beeld van Gods trouw. Hij laat het niet los. Hij laat het niet los. Hè? Ja, kijk, als moeder heb je dat wel. Op een gegeven moment is het kind 2, en het kind wordt 3, en het kind wordt 4. En nou, laat papa je nou maar dragen, want je bent kind, je wordt nou voor mama te zwaar. En papa houdt het ook nog een poosje vol op zijn rug en op zijn nek. En op een gegeven moment zeg je, nou moet je toch echt zelf doen, want nou word je echt te zwaar, kind. Dat zegt God nooit. Tot de grijsheid toe zal ik je dragen. God geeft het nooit op, hij wordt het nooit moe, hij wordt je nooit zat. Dag aan dag draagt hij ons. David, nou begrijp ik waarom je zegt, geloof zijn God. Wat is dat een heerlijke God die jij hebt. En dat hij me nou draagt, gemeente, met mijn hele hebben en houden. Met mijn hele hebben en houden. Al met alles wat meesjouw, bij dagen en bij nachten op mijn ziel. Met mijn kruis, en met mijn tegenvloed, met mijn hele vrachie. Hij draagt. Machtige psalm, vindt u niet? Het lijkt net in deze tekst gemeente alsof de Heer Jezus hier voor ons staat met twee handen. Een hand die hij boven ons houdt, van de bovenkant. Dag aan dag overlaat hij ons. De zegen die komt van boven naar beneden. En dag aan dag draagt hij ons. Dat is de linkerhand van de Heer Jezus, die hij onder me houdt. Zijn draagkracht, waardoor ik niet bezwijk. Die twee handen van de Heer, van bovenaf en van onderaf. We hebben hier een consistorie, een beetje improviseren, maar goed, een gegeven paard. In de consistorie hangt een briefje. En op dat kleine briefje, daar staat dat hele bekende gedicht. Dat gedicht van die twee voetstappen in het zand. Nou, u kent het. Ja. Op een gegeven moment niet twee, maar één spoor. Juist toen je het zo moeilijk had. En toen het voor je zo zwaar viel, mijn kind. Toen je het zo moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Dag aan dag draagt hij ons. Daarom zit je vanavond hier. En daarom ben je nog niet bezweken. God geeft zijn zegeningen. En hij draagt zijn kinderen. Gunstbewijzen van bovenaf. En draagkracht van onderaf. En ook al ontbrak voor jou die rechterhand. Die zegen een beetje. Die linkerhand was het toch. Of is er hier iemand die zegt, ja dominee, ik heb alle twee die handen, die heb ik niet gevoeld. Ik heb zijn zegen niet gemerkt. En dat hij me draagt, dat heb ik ook niet gemerkt. Wat heb ik dan tegen u te zeggen? Misschien moet ik dan wel tegen u zeggen, dan ben ik bang dat God dood is. En dan ben ik bang dat zijn woord niet waar is. En dan ben ik bang dat zijn belofte vals is. Want hij heeft het toch gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ook al klaagt Sion, ook al klaagt Jacob, de Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten. Kan ook een zuigeling, kan ook een moeder haar zuigeling verlaten? Ook al voel je het niet, hij heeft toch gezegd, ik ben met u. Ook al voel je het niet, daarom is het nogal zo. Tweede gedachte. Tweede gedachte is die God die ook ons heil bewerkt. Er staat in vers 20. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is onze God van volkomene zaligheid. Die God is ons heil. Het lijkt net alsof David zegt, we klimmen nu hoger op. We hebben het gehad over die tijdelijke zegeningen, waarmee hij ons overlaat. Nu gaan we verder zingen. Nu gaan we verder lezen. Nee, we gaan verder loven. We gaan een stapje hogerop. En we blijven niet steken bij die weldaden, die zegeningen, die gunstbewijzen. Maar we gaan naar God zelf. Die God is onze God van heil. Niet alleen hij verkondigt heil of hij bewerkt heil, maar die God is zelf heil. Hij gaat hier in het geloof nog verder. Dat is echt de dankdag houden. Dan gaat het zelfs niet om de zegen van God, maar het gaat om de zegenaar. Het gaat niet om het heil van God, maar ten diepste gaat het om de God van het heil. Snapt u? Niet om wat hij geeft, maar wie hij is in zichzelf. We klimmen op van de gaven naar de gever. Die God is ons heil, zegt hij. Ja. Van de tijdelijke gaven naar het eeuwig heil dat ligt in God. Het lijkt net alsof de Heere zegt, als je nou kijkt naar al die aardse dingen, dat is goed. Die heb je ook van mij ontvangen. Maar ik heb nog veel meer aan je te geven. Eeuwig heil. Davids hoogste geluk gemeente is niet dat die Filistijnen overwonnen waren. Zijn hoogste geluk was ook niet dat hij zelf koning was geworden over heel Israël. Maar zijn hoogste geluk was in de Heere zelf. Hij kon zo huppelen van zielenvreugd daar bij die ark. Voor het aangezicht van de Heere God zelf. Weet je wat ik ook apart vind? Dat er staat in zowel in vers 20 als vers 21. Die God. Staat er twee keer. Die God. Het lijkt net alsof David met zijn wijsvinger zegt. Die God. Daar heb ik het over. Daar heb ik het over. Hij wijst hem aan. Die God. En wie is dan die God? Nou, dat is die God waarvan de Psalm 68 zingt. Dat is een vader van de wezen. Echt waar? Ja. En dat hij een rechter is der weduwe. Hij neemt het voor de zwakke mensen op. En dat is een God die de onvruchtbare kinderen schenkt. En dat is een God die de gevangenen, de verslaafden, redt. Dat is een God die op zijn bezwijkende erfenis een milde regen zendt. Dat is een God die een vriendelijk ontfermer is. Die God, daar hebben we het over. Dat is een God die bij tijd en ogenblikken rijke juichenstof kan geven. Aan een mens. Dat is een God bij wie zelfs de dwarsliggers mogen komen en mogen wonen. Die God, daar hebben we het over. En dan staat er, die God is ons heil, onze zaligheid. In de grondtekst in het Hebreeuws staat, die God is onze Joshua. Hey, daar komt het woord, de naam Jezus vandaan. Letterlijk staat er dus, die God is onze Jezus. Dat is de hoogste reden om God te danken vanavond. Om de gave, om het heil wat in de Heere Jezus is. Hij is onze zaligheid. Hij heeft het verdiend. Hij heeft het bewerkt door zijn lijden en sterven. Die God, zegt David, en als ik dan zijn wijsvinger volg, hè, weet je waar ik dan uitkom? Dan kom ik uit bij het kruis. Daar is mijn zaligmaker gestorven. Om mijn zaligheid te bewerken, dat heil. En dat heil dat wordt u nu verkondigd. Dat heil dat wil zeggen redding voor verlorenen, genade voor schuldigen, genezing voor zieken, bevrijding voor verslaafden, leven in de dood. David zegt, wil jij zalig worden? Dan moet je bij die God zijn. Die God. Die God is onze zaligheid, zegt hij. Van een ander, ook van mij. Dat is geloof, als hij dat zegt. Die God is ook onze zaligheid. Ook mijn zaligmaker. Als je door het geloof mag zeggen, die God, net zoals Maria dat zei. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Dat is het favoriete thema, gemeente. Als het nou gaat over het hart van de dankdag, dan is mijn favoriete thema, dan is dat niet eten en drinken en voedsel en kleding en onderdak en vrij land en vrede en al die dingen meer, dat ook. Maar dan is mijn favoriete thema, die God nou is nou mijn zaligheid. Zijn verlossende liefde voor mij. Dat hij mij bevrijd heeft van de boze machten. Dat hij mij verlost heeft van mijn zondepak. Dat hij mij door zijn liefde geleid heeft naar het kruis. Dat hij mij gemaakt heeft tot zijn kind. Dat hij mij gezet heeft op de lijst van zijn erfgenamen. Dat is mijn heil. En dat heeft hij bewerkt. En daar komt de duivel op af. Oh ja, dat wordt bestreden. Als je mag zeggen uit genade, die God is nou mijn zaligmaker, ons heil. Dan gaat de duivel dat bestrijden, werkelijk waar. Maar aan de andere kant gaat God het ook bevestigen. Wat hij werkt, dat gaat hij ook bevestigen. Die God, die is ons heil. Dat heeft heel wat gekost. Dat heeft heel wat gekost. Ik denk aan een voorbeeld. Ik ga u een voorbeeld noemen voor de oudere kinderen die vanavond nog in de dienst zijn. Ik heb ooit, als het dan gaat over die bevrijding, die redding. Heil wil zeggen, zaligheid wil redding zeggen, wil bevrijding zeggen, wil behoudenis zeggen. Heil, redding, verlossing. Dat heeft de Heer Jezus heel veel gekost om ons heil te bewerken. Zodat het nu verkondigd mag worden. Dat heeft heel wat gekost, gemeente. Ik heb een voorbeeld gelezen. Ik vind het altijd weer treffend als ik het vertel. Er is een dorpje in India. En er waren twee jongens. En die twee jongens in dat dorpje, die waren bezig met een gokspelletje. Dobbelen. Maar dat was streng verboden daar in die deelstaat in India. Nou, gebeurt er? Die beide jochies, die worden door de politie opgepakt en in de cel gezet. Hardhandig. Maar dat ene jongetje, die had een rijke pa. En nou ja, die kon makkelijk de hoge boete betalen. En dat deed hij ook voor zijn zoon. En die ene jongen, die kwam al gauw weer op vrije voeten. En dat andere jochie, dat was een zoon van een arme weduwe. En die moeder, die heeft 2 jaar lang in de droge bedding van de rivier stenen gesjouwd. En daarmee verdiende ze elke dag een paar centjes. En dat geld, dat spaarde ze op net zo lang totdat ze dat hoge bedrag had, waardoor zij ook haar zoon kon vrijkopen, de boete kon betalen. Nou, in de loop van die 2 jaar, de handen van die moeder, die waren helemaal ruw geworden. Die waren vaak opengehaald aan de scherpe randen van die zware stenen, vaak gewond, bloederig. En haar rug was na 2 jaar helemaal versleten. Maar daar gaf ze niet om. Eindelijk had ze het bedrag bij elkaar. Haar zoon kwam ook vrij. Dan gebeurt er. Kort daarna komen die twee jongens elkaar weer tegen. Dat ene jongetje zegt tegen het andere jongetje, zullen we weer samen gaan dobbelen? En dan komt het. En dan zegt dat ene joch. Hij zegt, hoe zou ik nou zo ondankbaar kunnen zijn tegenover mijn moeder? Jij kan het doen. Maar ik kan het nooit meer doen. Want het heeft het bloed van mijn moeder gekost om mij vrij te kopen. Uit dank kan ik het nou nooit meer doen. Die God is ons heil. Het heeft het bloed van mijn lieve zaligmaker gekost. Zijn handen zijn eraan kapot gegaan. Zijn rug ligt ervan open. Zijn zijde is doorstoken. Het heeft het bloed van mijn zaligmaker gekost om mij te zaligen. Hoe zou ik dan ooit nog kunnen en willen zondigen? Dat wil ik niet meer. Die God is ons heil. Sela, dat wil zeggen, denk er een poosje over na. Tijd voor een tussenzang, zou je zeggen. Kunnen we er even over nadenken. Wat we nou de afgelopen 3 kwartier gehoord hebben. Wat we nou in de 2 versen gelezen hebben. Sela, mijn ziel staat daar nou eens even bij stil. Laat nou die God van het heil in Christus. Laat die nou je rustpunt mogen zijn. Sela, laat het eens even diep tot je doordringen. Hoe geweldig die God is. En pak dan vervolgens weer je harp. En span de snaren en zing des te luider het vervolg van wat er komt. We transponeren even een toontje hoger. En dat doet David ook, want hij zegt in vers 21, die God is niet alleen een God van zaligheid, maar die is een God van volkomen zaligheid. Kom mensen, en dan zie ik David weer dansen voor de ark. Hij gaat zijn dak uit voor God in alle eerbied. En daar staan daar die mensen in rijdans. En de mensen die met tamboerijnen en met snarenspel en met fluit en van alles en nog wat. En muziekinstrumenten. Een grote stoet staat en die ark die gaat in het midden op de schouders van de priesters richting Sion. Wat zijn ze blij. Huppelend van zielenvreugd. Huppelend van zielenvreugd. De berijming zegt dat ook zo mooi, hè. De zangrij trad den speelrij voor. In het midden ging een vrolijk koor der trommelende maagden. Hun hele lichaam deed mee, weet u dat? Geef meer de wonders onder ons. Alles deed mee. Een heilige eerbied. Met het zicht op de ark. Die God is onze God van heil. Ziende op de ark die van Gods gunst getuigt. Waar dat bloed op druppelde jaarlijks. De verzoendeksel. Daarom is God een God van heil. Die God is een God van volkomen zaligheid. De kanttekeningen zeggen bij dat woordje volkomen zaligheid, zaligheden, meervoud. Uitreddingen, meervoud. Verlossingen, meervoud. Dat wijst op de overvloed. Bij de Heer is veel verlossing. Bij de Heer is een overvloed van genade. Hij redt keer op keer. Dat is menigvuldig volkomen. Niet half. Ik wijs hem weer met mijn vinger aan. En met mijn woorden preek ik hem. Ik wijs hem met mijn vinger aan. En dan kom je weer uit daar. Maar die volkomen zalig maken. Het volkomen heeft volbracht. Die God. Die God. En kijk dan langs mijn vinger heen. Kijk langs Davids vinger heen. En kijk dan rechtstreeks in het gezicht. Van Jezus Christus. Want een blik op het kruis. Geeft leven en heil, ja, leven voor u en voor mij. Laatste gedachte, dat is de slotzin. Die God die ons van de dood verlost. Er staat in vers 21. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Organist, ik had het net over een tussenzang. Ik vind eigenlijk, het is dankdag. We kunnen best wel eens een extra versje zingen. We gaan zingen Psalm 68. En dan kom ik zo op mijn 3e punt terug. Laten we Psalm 68 zingen vers 2. Het vrome volk in u verheugt. Wij spraken over die God die ons leven draagt en die ons heil bewerkt en tenslotte die ons van de dood verlost. Er staat in de slotzin van vers 21 en bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ziet u dat hier de naam Heere tweemaal staat? Eén keer met een hoofdletter en één keer met vijf hoofdletters en één keer met één hoofdletter en vier kleine letters. De Heere, dat wil zeggen Yahweh, de verbondsgod. En de Heere met kleine letters wil zeggen de sterke, de machtige God. Als verbondsgod is hij de getrouwe. En als de sterke God is hij de almachtige. Als verbondsgod Heere met vijf hoofdletters is het een God die het doen wil. En als Heere met één hoofdletter is het een God die het doen kan. Hij is zo getrouw, Heere met hoofdletters, als sterk, machtig en gewillig. En daarom vind ik de berijming zo mooi. Hij kan en wil. En het geloof zinkt door en zegt, en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is geloof. Dat je niet alleen zegt, God kan het. En dat je niet alleen zegt, God wil het, maar geloof zegt, en God doet het. Niet moet het, maar God doet het. Hij zal het ook voor mij volenden. De Heere, Heere. En dan staat er dat woordje dood. Dood. Daar huiver ik van. Dat is het eindpunt. Wij zijn allemaal op weg, eenrichtingsverkeer, een enkele reis naar het graf. Als de Heere Jezus nog niet teruggekomen is. Een tocht naar het kerkhof. En dat is heel wat. Het mondt uit in een zwart gat. Die laatste vijand, de dood. Die maait af en die breekt af. Ach, dat heb ik ook in de laatste maanden, maar zeker de laatste jaren gezien. Ambtelijk. De mensen waren die soms plotseling door de zeis van de dood werden weggemaaid. Plotseling van de een op de andere dag. Of 's nachts in hun slaap. We hebben het ook meegemaakt dat mensen van steen tot steen werden afgebroken. En uitgeteerd op hun bed lagen. Ik was uitgeteerd. De dood. Die machtige, die laatste, die verschrikkelijkste vijand. De dood die nooit zegt het is genoeg. Weet je, er is een begrip, en dat, er is een term, heb je wel eens gehoord van de term deeldood? Deeldood? Nou, dat is een term die wel eens gebruikt wordt, en daarin wordt mee bedoeld, dat er ingrijpende gebeurtenissen in je leven kunnen plaatsvinden, waarbij je het gevoel hebt, ik sterf een stukje. Een peumorier, Ik sterf een klein beetje van binnen. Nou gaat er van binnen wat dood. Er wordt iets in mij doodgeslagen op dit moment. Er sterft iets in me af. Ik leef voortaan nog maar half. Ik kan me zo voorstellen als je geliefde grafwaarts hebt moeten brengen. Dat je zegt van ja, ik ben voor een deel gestorven. Of als je een hartinfarct krijgt en je bent uitgerangeerd en je komt niet meer aan het werk. En je staat aan de kant van het maatschappelijk bedrijf. Het maatschappelijke leven. Dan ben je een stukje gestorven, een deel dood. Of ik kan me voorstellen dat als je een ernstige ziekte krijgt. En je ligt eruit, een deel dood. Of als je je leven lang hebt uitgesloofd voor een baan of voor een bedrijf wat je hebt opgewaaid. En je ziet het zaakje door de crisis, zie je helemaal tot niet slinken, dan zeg ik, heb ik daar heel mijn leven dag en nacht voor gewerkt, een deel dood. 1000 zorgen, 1000 doden. En als nou het laatste deeltje dood is, dan ben je overleden. En weet je wat er nou staat hier, gemeente? Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Daar ga ik naar eindigen, dat woordje uitkomsten. Dat is een paars woord. Een paars woord in de psalmen. Er zijn bij de Heere uitkomsten tegen de dood. Een uitgang wil het letterlijk zeggen. Een uitweg, een ontsnappingsmogelijkheid. Denk aan een openbaar gebouw. En stel je voor dat het is avond, je zit in een openbaar gebouw en de lichten vallen uit en de sirenes gaan en je kent het gebouw niet en er komt paniek. En je moet eruit en je wilt eruit, je staat tegen de muur aan en je ziet geen deuren of de deuren zitten dicht. Blinde muren en dichte deuren. Je wil eruit en je kan er niet uit. En dan krijg je een nachtmerrie van. Hopeloos, hulpeloos. Ik wil er doorheen, maar ik kan niet. En als het dan blijkt dat er in die muur toch een gat wordt geslagen. Weet je wat Pasen betekent? De dood was als zo'n blinde muur. De dood als een muur, als een dichte deur, als een blinde muur. En nou heeft de Heer Jezus op Pasen, nou heeft hij een bres gemaakt, een gat geslagen in die muur. Hij heeft op de paasmorgen getriomfeerd, de dood van binnenuit uitgebroken. De vijanden dachten, die komt er nooit meer uit en die komt nooit meer terug. Wachten, zegels, steen ervoor. Maar er is er één die een deur geopend heeft, die een uitgang, een exit gemaakt heeft. Paaswoord, bij de Heere zijn uitgangen, uitkomsten, een exit, zelfs tegen de dood. Ik denk weer aan een openbaar gebouw. En in elk openbaar gebouw, dat is verplicht, in elk openbaar gebouw, daar hangen lampjes die de nooduitgang aanwijzen. Ik kijk er rechtstreeks tegenaan boven de deuren. En dan zie je een mannetje dat rent en de pijl hier naartoe. Normaal heb je daar geen erg in. Of je ziet met grote letters uit of exit, uitgang. Die lampjes vallen normaal niet op als het overdag en licht is. Maar als donker wordt en heel erg donker wordt en alle lichten vallen uit. Dan ga je het zien. Dan ga je het nodig krijgen. Dan ga je er naartoe. Dan ren je erheen. Als het nood wordt, dan richten alle ogen zich in het donker op dat ene lichtje exit uit. Daar moet ik naartoe. Nou, zo is het ook in de kerkgemeente, zo is het ook in het leven. Weet je dat? Er komen momenten dat alle lichten gaan doven. Dat de nood stijgt en de dood komt. Soms drukt de Heere zijn kinderen wel eens dicht tegen de dood aan, van tijd tot tijd. Waarom? Waarom? Niet alleen met ziekte, maar ook bijvoorbeeld als je nou een indruk krijgt van de eeuwigheid. Als de eeuwigheid in je hart zakt, dan krijg je een besef van wat dood en eeuwigheid betekenen. Dan drukt de Heer je dicht tegen de dood aan, weet je waarom? Op dat moment gaat alle lust uit de wereld je vergaan. Dan gaan alle lichten uit, maar dat doet de Heer nou om je te wijzen op die uitgang. Om je te wijzen op die God bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Om je te wijzen op Hem dat het echt waar is, als alle lichten doven, dat de Heere uitkomst zal geven, zelfs in de nacht, zelfs in de laatste nacht, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst. De Heere drukt ons wel eens dicht tegen de dood aan. Abraham en Sara hebben dat moeten ervaren in hun lijf. Abraham en Sara afgestorven, twee oude mensen. En bovendien ook nog eens een keer onvruchtbaar. Een verstorven lichaam. Maar de Heer zal uitkomst geven aan Abraham. Zijn beloften zijn sterker dan de dood. Je zult een kind krijgen. Israël door de Rode Zee, vanmorgen hebben ze stilgestaan. Doodlopende weg. Doodlopende weg, achter de vijand, dat wordt sterven. Een afgesneden zaak. Voor hen het water en opzij de bergen. Het loopt dood. En in die weg gingen ze ervaren dat er bij de Heere uitkomsten waren. Zelfs tegen de dood. Als we geen weg meer zien ter ontkoming. Als het allerwanhopigst wordt. Als het onmogelijk wordt. Als het raadselachtig wordt. Als ik sta tot aan mijn voeten in de doodsjordaan. Let eens op, gemeente. Het laatste hoor, daar ga ik echt eindigen. Als mijn voeten staan, net zoals de priesters die de ark droegen. En dan komen ze daar bij die dode, dan komen ze daar bij de doodsjordaan. En dat water, dat wijkt me niet, en dat wijkt me niet, en dat wijkt me niet. En ze komen bij de oever, en dan de laatste stapjes, en dan staat er, van die priesters, en dan staat er, dat hun voeten
die zetten zich in het water, dus ze worden nat met hun tenen. Maar met dat die tenen het water aanraken, baant de Heer een uitgang. Uitgangen, zelfs tegen de dood. En dan mag dat volk zien op die ark. En ziende op die ark, de God van het heil, komen ze erdoor. En komen ze eruit. Gemeente, we weten niet hoe het verder zal gaan. Het kan best zijn dat er binnenkort, we weten het niet, de dood wenkt ieder uur. En dan lig je daar op je kamer. En dan die donkere tunnel door. Nee, geen donkere tunnel. Als je daar op het kamertje ligt, met de gordijnen dicht, dan geen donkere tunnel, maar dan is de dood een deur. Een deur. Een uitgang. Een doorgang naar het eeuwige leven. Een ingang naar de eeuwige dankdag. Dwars door de dood neemt hij u op in zijn schoot. Hij draagt je door die diepte heen. Hij draagt je er doorheen. Tot aan de overkant. Jezus leeft. En nu is de dood onze ingang tot het leven. Ik zou het kunnen zeggen met de woorden van Psalm 84. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Voordien oprechtheid voor hem leven. Of met de woorden Psalm 48. Deze God, ook weer een aanwijzende voornaamwoord. David had het over die God. Psalm 48 heeft het over deze God. Dat is onze God. De tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Halleluja. Amen.